Misschien ken je Arie nog niet, dan ben je hier waarschijnlijk te gast. Want Arie is toch, kan ik wel zeggen, een van onze vrienden van Mozaïek. Regelmatig als spreker hier. Ook cursussen heb je hier gegeven. En we kijken ernaar uit om je hier weer te mogen ontvangen. Hoe voelt het?
Volle bak.
Ja?
Ja. Ja. Zware verantwoordelijkheid. Dus dat popelen ben ik niet kwijt.
Ja. Maar ik zag ook wel, je bent hier ook heel populair, Arie. Want ik weet, dat hebben jullie misschien niet meegekregen, maar zo voor de dienst, na de dienst, tussen de dienst, komen er allemaal mensen naar jou toe en zeggen, mag ik even met je op de foto, even een praatje, dat soort dingen. Dat moet toch heel goed zijn voor jouw ego, toch?
Verschrikkelijk, verschrikkelijk.
Oh.
Ja. Dus dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik hier ben.
Arie, laten we voor jou bidden. Laten we voor ons bidden ook. Ja? Trouwe en liefdevolle vader. Heer, dank u wel voor deze prachtige broer die u ons heeft gegeven. Heer, dank u wel dat hij hier vandaag op dit podium staat, vader. En dat hij met ons uw woord mag openen. Vader, dat hij een hoopvol bericht aan ons mag brengen namens u. Vader, we danken hem voor de voorbereiding. We danken hem ook voor de tijd die hij daar thuis voor heeft genomen. En wilt u hem de fijngevoeligheid geven en de juiste woorden voor ons op dit moment. Vader, als we net lekker zijn gaan zitten, wilt u ons dan helpen om nu naar het puntje van onze stoel te schuiven. Zodat we met open hart klaarstaan om dat te ontvangen wat u tot ons te zeggen heeft. Vader, zo vragen voor uw zegen voor Arie en uw zegen voor ons hart. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Als ik straks thuis kom, dan zal ik verantwoording moeten afleggen aan Joke, die er niet bij is. Over al die selfies die weer gemaakt zijn. Nu valt het mee, het is gemengd. Maar soms sta je voor een zaal op een vrouwenconferentie met 600 dames. En daar is het helemaal verschrikkelijk. Dat ligt overigens niet aan mij, maar aan jullie mannen. Doe nou eens een keer je best. Dan hoef ik dat niet te doen. Lieve mensen, zonder grappen nu. Moet jij wel eens verantwoording afleggen? Word je wel eens gevraagd om rekenschap af te leggen van iets wat je gedaan hebt? En meestal is dat wanneer het niet gedaan is zoals dat moest. Blijkbaar zitten hier in deze tweede dienst veel jongeren. Misschien was je vannacht wel weer te laat thuis en moest je vanmorgen op appel komen. We hadden toch afgesproken, dus leg eens uit. Dat is verantwoording afleggen. Of op school kwam je diverse keren te laat. Of je werkstuk was te laat. Of op je werk. Je hebt de deadline niet gehaald, terwijl je daar wel je commitment op gegeven had. Of je targets, tegenwoordig heel populair om mensen aan het werk te zetten, is ze met een soort boodschappenbriefje aan te moedigen om het komende kwartaal zoveel te doen of zoveel te verkopen. En nou heb je het niet gehaald. Kom jij maar eens verantwoording afleggen, want waarschijnlijk gaat dit je bonus kosten. Of iets pijnlijker. Je hebt thuis op een onbewaakt moment je mobieltje open laten liggen. En degene waar je trouw aan beloofd hebt, scrolt er doorheen. En daar blijken berichtjes in te staan die de trouw nogal onder druk zetten. Dus kom eens even, leg eens uit. En niet alleen leg eens uit, wat gebeurt hier allemaal? Of misschien heb je wel een keer voor de rechter gestaan. Of anders kom je daar misschien wel een keer. En dan moet je verantwoording afleggen over datgene wat is geconstateerd. Maak je het wel eens mee, in het groot, in het klein, dat je gevraagd wordt om te vertellen wat hierachter zit? Nou, ik wil jullie vanmorgen meenemen naar verantwoording afleggen om een hele andere reden. Dat je gevraagd wordt om rekenschap te geven van iets heel positiefs, wat helemaal aan jou kleeft. Nog niet eens zozeer om wat je doet, maar gewoon om wie je bent. Hoe kan jij nou zo zijn? Jij bent zo'n uitzondering. Je valt zo op door wie je bent. Maak je dat wel eens mee? En dat bedoel ik niet in de populaire variant waar Ferry en ik net grapjes over maakten. Ik heb dat natuurlijk aan mijn looks te danken, dat snap ik ook wel. Nou, had ik toch een staande ovatie verwacht, maar nee, zonder dolle. Maak jij wel eens mee dat je om je karakter, om hoe jij met een situatie omgaat of bent omgegaan, dat dat opvalt en dat mensen willen, ja, ernaar verlangen om dat misschien ook wel te kunnen of te zijn? Nou, daar ga ik het over hebben. En iemand die ons daartoe oproept, die het eigenlijk van ons verwacht, is er eentje die het uit eigen ervaring weet hoe verschrikkelijk het is om verantwoording af te moeten leggen terwijl hij alles, maar dan ook werkelijk alles, verpest had. En toen pas tot de ontdekking kwam waar het echt over ging. En toen? Nou, toen stond hij bekend als een van de meest hoopvolle mensen. Want daar gaan we het over hebben. Petrus. Ik lees een stukje, twee stukjes vanmorgen, uit het evangelie, uit de brief, sorry, van Petrus. 1 Petrus 3 vanaf vers 13. Daar staat dit. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Hier komt hij. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan altijd zachtmoedig, vooral zachtmoedig en met respect. Hou uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus zich over hun laster schamen. Het is beter te lijden indien God dat wil omdat men goed doet dan omdat men kwaad doet. Lieve mensen, ik wil het vanmorgen hebben over: moet jij wel eens verantwoording afleggen over de hoop die in jou leeft? Ben jij hoopvol? Sta jij bekend als iemand, te midden in deze cultuur, als iemand die hoop brengt, die verder kijkt dan alle anderen? Die uit zijn hele leven laat blijken dat hij, nou, misschien wel groot denkt, vrij denkt, buiten de lijntjes denkt, dat hij zelfs, nou, science fiction waar kan maken. Nou, er is iemand die dat afgelopen vrijdag verkondigd heeft, wereldwijd. En dat heeft een verschrikkelijk veel geld opgeleverd. Luister even naar dominee Elon Musk.
And that's what SpaceX is all about. Is to take the fiction out of science fiction. And create an exciting, inspiring future for everyone. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point, we want to be able to take you there. Not just a few astronauts. I mean you, literally you. If you watch, whoever you are watching this, SpaceX wants to be able to take you to the moon, take you to Mars, and ultimately beyond. And I'm confident at this point that with the incredible team that we have here at SpaceX, that we will do that for you.
Dit is toch echt letterlijk bijna ongelooflijk. Dit noem je nou echt grensverleggend denken en handelen. Dit is heel groot dromen. En deze man die kan er echt op, ja, pleiten dat hij dat op veel vlakken al waar heeft gemaakt. En zo is SpaceX, zijn ruimtevaartbedrijf, afgelopen vrijdag naar de beurs gegaan. En dat heeft $75 miljard opgeleverd. Misschien heb je er zelf ook wel in geïnvesteerd. Deze man is in één klap de allereerste biljonair op de wereld. $1000 miljard is deze man waard. Nou, als ik dat vergelijk met het zakgeld wat ik van Joke krijg, dan duizelt het mij. Dan duizelt het mij. Maar heel veel mensen geloven dus in dit evangelie. Dat dit mogelijk moet zijn. En wie zegt dat het niet mogelijk is? Moet je eens kijken wat we als mensen allemaal al voor elkaar hebben gekregen. Dus dit kan voor veel mensen ook een soort hoop bieden. Dit kijkt de mensen verder vandaan. Al die crisissen hier op aarde waar we zo wanhopig van kunnen zijn. Zeker in onze tijd. Vooral jullie jongeren. Jullie gaan niet voor niets gebukt. Ik spreek nu, hè, in zijn algemeenheid onder heel veel mentale problemen. Je ziet crisis na crisis opduiken. We leven in een cultuur die het voor jullie allerminst makkelijk maakt om daar geluk uit te halen. Denk aan de economische, de energiecrisis, door de afsluiting van de straat van Hormuz. Denk aan de oorlogen, denk aan de investeringen die in de defensieindustrie gestoken moeten worden, want we worden weer bedreigd. Denk aan de zingevingscrisis. Wat doe ik hier eigenlijk op aarde? Wat een moed jullie. Mocht je erover nagedacht hebben of je wel of geen kindje wilde. Wat een moed om pasgeboren kindertjes op de wereld te zetten. Wat een verantwoordelijkheid trouwens. En voor ons allemaal. Kortom, onze samenleving ademt hopeloosheid. En op sommige vlakken zelfs wanhoop. En dan komt er zomaar met zo'n boodschap. Nou, er is dus fort in geïnvesteerd. Lieve mensen, dit haalt het nog niet bij datgene wat ik jullie vanmorgen mag vertellen door een andere grote leider. Een echte. Die deed niet in geld en valuta. Die deed ook niet in een ander zonnestelsel. Nee, die gaat zelfs de zonnestelsels te boven. Geloof je het nou echt? Kijk, met zo'n man kun je nog een beetje identificeren. Het is ook een mens. Maar degene waar we het nu over hebben, waar we hierin doen, geloof je dat? Ik ben benieuwd, want die gaat die. Wat voor hoop biedt Jezus ons nou? Nou, dan blader ik even terug naar hoofdstuk 1 uit diezelfde brief van Petrus. Moet je horen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid, want dat is je Vader, zeer genadig, heeft hij ons, jou dus ook, door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. Ja, net als deze kindertjes, die rolden zomaar vanuit een baarmoeder in dit hier. Hele andere omgeving. Ben jij ook al zo geestelijk opnieuw geboren in een compleet ander perspectief? Omdat Jezus je voor heeft gedaan dat de dood niet het einde is. Dat dit maar een fractie is, een rimpeling in de eeuwigheid. Hij heeft ons opnieuw geboren doen worden. En ons zo een levende hoop gegeven. Wauw. Niet zomaar hoop. Een levende hoop. Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd in de hemel, een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Jongens, daar kan een maan of een marsreis niet aan tippen. Dat is nog hartstikke dichtbij. Nee, er ligt voor jou een erfenis, want je bent erfgenaam. Als jij vertrouwt, want dat is geloven, op wat Jezus hier kwam doen, namelijk jou tot kind van God maken. Lieve mensen, vooral degenen die hier horen bij deze gemeente, ook alle gasten, maar u hebt er misschien nog helemaal niets mee. Schaam u niet. Ga er hooguit naar verlangen, maar als mensen hier pretenderen christen te zijn, sta je zo bekend? Is dat het onderscheid ten opzichte van andere mensen, dat jij zo'n levende hoop meedraagt? Ik zou hier alle prachtige vaders en moeders willen oproepen om dat vooral ook voor je kinderen te laten zien. Hoopvolle ouders. Oh, wat kan dat voor een kind veel betekenen. En voor een dwarse puber en tiener helemaal. Vooral als je zelf de hoop hebt opgegeven. Dat je een papa en mama hebt die nog steeds hoopvol zijn. En dat je dat niet alleen hoort, want praten is makkelijk. Maar dat ze dat echt in hun hele karakter ademen. Lieve mensen, hoe doen we dat? Hoe lukt het je om door anderen ter verantwoording te worden geroepen vanwege die hoop? Dus let goed op, niet omdat je naar een kerk gaat of zo. Joh, vertel eens, waarom doe je dat? Nee, waarom ben jij zo? Voel je dat dat dieper gaat? Niet waarom doe jij iets anders, ook leuk, maar nee, waarom ben jij zo? Ik neem de stap even door weer even terug te gaan naar hoofdstuk 3 van Petrus. En de eerste is namelijk, dat anders zijn begint niet aan de buitenkant, dat begint aan de binnenkant. Je missie om je leven als een volgeling van de Heer Jezus uit te dragen begint altijd aan de binnenkant. Een christen doet niet per se iets anders dan anderen. Sterker nog, voor het overgrote deel moet je op functioneel niveau eigenlijk hetzelfde doen. Je werk, goed zorgen voor de schepping, de natuur, sociaal mens zijn. Nee, de echte verandering begint van binnen. Namelijk in je hart. Petrus zegt het zo. Erken Christus als Heer en eer hem met heel je hart. Let goed op, hè. Dus je hebt net een paar liedjes gezongen over Jezus. En we hebben nogal een repertoire. Niks mis mee. Maar is die je Heer? Is hij degene die je heiligt? Die je aanbidt? En aanbidden betekent, het is je een en het al. He, vanavond zit er, ik weet niet hoeveel miljoen Nederlanders in het oranje, 11 of iets meer mensen te aanbidden. Onze jongens, hoorde ik net Ferry zeggen. Moet je nagaan hoe diep onze identificatie gaat. Wat een afgoderij hier trouwens. Nee, gekheid. Ja. Geniet ervan. Ja, maar doe het met mate. Goed? Maar nee, maar zet dit er even naast. He, misschien ben je wel een diehard voetbalfan. Niks mis mee. Maar is je fanschap, je aanbidding, je eer, je bij Jezus willen horen en dat waar die voor staat, is dat groter? Is dat dieper? Mag jouw favoriete team verliezen? Als je hem maar houdt? Ja, toets het even bij jezelf. Ik gebruik nu voetbal. Maar het kon je werk wel eens zijn, wat hoger staat. Je inkomen. Of je beleggingen in Musk. Of je auto. Of je prachtige huis. Je comfort. Je gezondheid. Je relaties. Je kindertjes. Jullie dachten nog dat ze van jullie waren. Nee, dat dacht je niet, hoor ik net in de naam. Hè? Maar ze zijn niet van jullie, hè? Dat heb ik ook verschrikkelijk diep moeten leren. Kinderen krijg je van hun echte vader. En jullie mogen papa representeren. Dat gaat diep. En als dat niet zo is, dan zit de Heer Jezus niet op de troon of in je hart. Maar dan zitten je kinderen in je hart. Je moederschap, je vaderschap. Of nog erger, je opa en oma zijn. Wat kunnen die ook helemaal opgaan in de kleinkinderen? Zei opa Arie. Denk er even over na. Wat zit er in jouw hart? Is dat de Heer Jezus? Is dat zijn genade? Je mag er allerlei termen op plakken. Is dat die verschrikkelijk rijke erfenis waar je zo naar uitziet, waardoor alles hier secundair is? Niet onbelangrijk, echt niet. Maar het komt in een heel ander krachtenveld te staan als hij de Heer is in je hart. Oh, dan kunnen de omstandigheden op je inhaken. En juist dan wordt zo duidelijk dat jij een andere hoop meedraagt. Een levende, die gaat niet dood met je omstandigheden. Voel je hem? Heel veel mensen zijn hopeloos omdat hun omstandigheden niet meer zeker zijn. Waar gaat dit heen met de wereld? Ik snap dat. Maar niet als ze christen zijn. Want dan weet je toch waar het heen gaat met de wereld. Je weet toch waar je zelf heen gaat. Naar degene die eerst naar jou kwam. En jou kwam vertellen dat er een plekje is voorbereid voor jou. Dat je erfenis daar vast en zeker is. Dus vertrouw nou op mij, zei hij. En Petrus heeft dat ter harte genomen. Heel diep. En jij? Het tweede, als Jezus de Heer wordt, ja, dan ontstaat er ook een opvallend leven. Dus het wordt ook gezien aan je gedrag. Luister maar. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou moeten lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Of deze. Hou je geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over je goede levenswandel, zich over hun laster schamen. Lieve mensen, als Jezus, als de genade het voor het zeggen heeft in jouw hart, als jouw betekenis en zekerheid, want daar klopt je hart voor, je geestelijk hart. Als dat bepaald wordt door Gods genade, dan ga je heel bijzonder gedrag vertonen. Ja. Vanuit die levende hoop. En dat kan tot grote ergernis leiden voor mensen die juist die hoop niet hebben. Doe eens normaal, joh. Wat ben jij belachelijk bezig? Wat geef jij veel weg? Wat sta jij ontzettend ter beschikking? Denk je nog wel aan jezelf? Nee, dat hoeft niet meer. Want er wordt aan mij gedacht. En daar put ik uit. Je bent beschikbaar voor diegene waar de rest van de wereld omheen loopt. Je doet niet mee om met het schuim op de bek je zogenaamde cultuur te moeten verdedigen. Want jouw cultuur is niet van deze aarde. Je bent die vreemdeling en bijwoner. Want koning Jezus zit op de troon van je hart. Niet koning Willem-Alexander of een of andere politiek leider. Je hebt een echte Messias, waar Elon Musk niet aan kan tippen. Maak je het wel eens mee? Dat je bijna met vurige ogen benaderd wordt omdat jij zo anders gedaan. Waarom doe je niet met ons mee? Het voelt wel alsof je ons feestje verziekt. Waarom ga je die extra mij? Hoe kan jij nou van je vijanden houden, man? Je ziet toch wat ze doen? Hoe ze je te kakken zetten op de social media. Ja, dat zie ik. Raakt het je dan niet? Nou, ik voel het wel. Maar ik weet dat Jezus dit ook meemaakte. Dus elke dag bespreek ik dat met mijn papa. Dan zit ik bij hem op schoot. En dan kan ik hier incasseren. Hoef ik niet terug te slaan. Heb je het? Mensen worden nieuwsgierig naar je hoop. Dus niet, hè? Missionair zijn, christen zijn, is niet de ander de oren van het hoofd tuten over Jezus of over je kerk. Dan ben je fan van je kerk. Nee, je getuigt van hoop. Je laat een heel andere levensvisie voelen en merken. En daar komen vragen over. Jongens, dat is zo krachtig. En dan, ja, je manier van spreken. Hè? Het zit niet in het overtuigen met argumenten. Maar dat je bereid bent om verantwoording af te leggen. Je wil best getuigen van waarom je zo bent. En je wil de ander zeker aanmoedigen om ook zo te worden. Want oh, dit is zo vrij, joh. Dit is zo'n hoop voor leven. Te midden van, nou, de toenemende chaos. Niemand. We zongen net over een firm foundation. Nou, dat zie je in jouw leven. Je staat. Hoe hard het ook regent en waait en stormt in je leven. Dat is echt opvallend. Juist in onze cultuur, die zo welvarend is geworden. En dan, als ze je vragen, of zelfs tarten, dan zorg je dat je ze zachtmoedig en met respect antwoord geeft. Dit vind ik zo ontroerend. Zachtmoedig en met respect. Waar vind je dat nog terug? In een samenleving waar vooral de taal verhardt. 2 weken terug, geloof ik, was een hele dag debat in de Tweede Kamer over de verharding in de politiek. Over de haat, antisemitisme, vreemdelingenhaat. Het zogenaamde Uberras, de blanke, witte Nederlander die blijkbaar bovenaan moet staan. Het is onvoorstelbaar op mensonwaardige wijze er over elkaar gepraat wordt. Doe je wel eens mee? Verlies je ook wel eens? Wat dat betreft je temperament? Groei alsjeblieft in de genade. Want waarom kan je het met zachtmoedigheid en respect doen? Omdat je niet hoeft te winnen. Je kan namelijk ook niet verliezen. Je bent meer dan overwinnaar. Oh nee, niet in dit vlak. Oh, wat moest Petrus dit ook leren? Die dacht dat Jezus die Romeinen eruit kan mieteren. Nee. Nee, ik kom met een heel ander koninkrijk, zei de Heer Jezus. En toen werd Petrus de zachtmoedigheid zelf, te midden van verschrikkelijk lijden. Juist christenen staan bekend door zachtmoedigheid en respect voor de ander. Zelfs voor je vijanden. En niet als een trucje of op wilskracht, maar je kan niet anders. Je kan niet anders. Je bent door de machtigste van de kosmos. Door pure genade gered. De machtigste van de kosmos. Die wil jou als kind. Hoezo zou je je stem verheffen? Hoezo moet jij knokken? Heb je enig idee hoeveel pijn je vader ermee doet als jij denkt het te moeten oplossen? Vertrouw hem nou. Jongens, hoe kunnen we zo leven? Hoe kunnen we zo ook onze manier van spreken onderdeel laten zijn van dat krachtige evangelie? Hoe kan dat? Hij heeft het je voorgedaan. De Heer Jezus heeft het jezelf voorgedaan in zijn mens zijn. Hij werd als een lam naar de slagbank geleid en hij deed zijn mond niet open. Hij kon zo winnen van Pontius Pilatus. Hij zei maar 1 keer, u weet de waarheid. En toen zweeg hij. Hij hing daar aan het kruis, naakt, volledig schaamtevol. Beschimpt, bespuugd, bespot. Oh, dus dit is de redder van de wereld. Lieve mensen, hij hoefde maar dit te doen. En hij kon iedereen wegvagen. En wat doet hij? Hij blijft hangen. Voor jou. Zodat jij een levende hoop hebt. Zodat jij een erfenis krijgt waar je ouders niet eens voor kunnen zorgen. Een erfenis die nooit verwelkt. Nooit stuk gaat, niet verroest gaat, niet verrot. Die op jou ligt te wachten. Zie je er naar uit? Geeft het je een levende hoop? Kijk je verder dan dit leven. Laat je alsjeblieft aanmoedigen door de woorden van Petrus, die het ons heeft voorgedaan omdat hij het onze Heer en Meester heeft zien voordoen. Lieve mensen, wij zijn schat hemeltje rijk. De Heer Jezus heeft een investering gedaan, daar valt SpaceX bij in het niet. voor jouw eeuwige leven. We gaan niet naar de maan of naar Mars. We gaan naar de hemel. We gaan naar papa's schoot. We zijn op weg naar een nieuwe aarde. Waar we allemaal verbonden zullen zijn met elkaar, maar boven alles met papa, met de Heer Jezus en de Heilige Geest. Alsjeblieft, strek je er naar uit. Laat je in je hart vullen en zet de genade, zet de Heer Jezus daar op de troon. En kruip elke dag bij papa op schoot. Hij is je vader. Verkwansel het niet, ik wil voor jullie bidden. Pap, Heer Jezus, Heilige Geest, wat is dit rijk? Wat zijn wij onvoorstelbaar rijk? Wij hebben een erfenis die alles te boven gaat. En het enige wat we moeten doen is u vertrouwen. U vertrouwen, Heer Jezus, dat u het goed hebt gemaakt. En daar al onze kaarten op zetten. En op niets of niemand anders. Het kan niet anders. Als dat we dan bruisen van een levende hoop. Soms te midden van chaos en pijn. Ja, want dat overkomt ons ook. En zelfs moeten we soms lijden. Juist hiervoor, pap. Om uw naam, uw koninkrijk, Heer Jezus. Uw genade groot te maken. En te laten zien wat echt hoop voor leven is. Wilt u ons zo hier allemaal zegenen. Of we hier nou lid zijn of vandaag voor het eerst. We zijn allemaal door u geliefd. En afgestempeld als kinderen van u. Geef dat we het vertrouwen aan u. Alle eer. Amen.